Welkom bij de podcast van de Aandeelhouder. Mijn naam is Nico Inberg en vandaag praat ik met Albert Jellema van Probeleggen en Ben Granier, voorzitter van de Vlaamse Federatie voor Beleggers VFB, over de ontwikkelingen op de beurs deze week. Met deze week onder andere de kwartaalcijfers van ASML en Just Eat Takeaway, de inkoop van de Rabobank-certificaten, de negatieve enterprise value van Galapagos en wat er verder nog ten tafel komt. Deze podcast ga je ook met beelden bij bekijken. Ga dan naar YouTube en zoek op deaandeelhouder.nl. Wil je meer weten over de beurs, welke aandelen je wel of niet moet hebben? Ga dan naar www.deaandeelhouder.nl/premium. En sluit je aan bij onze club. Voor 180 euro per jaar of, laten we zeggen, 3,5 euro per week, slechts één biertje, houden wij je volledig op de hoogte. Veel plezier bij het luisteren naar deze podcast. Welkom, leuk dat je kijkt naar de podcast van de Aandeelhouder. Het is vandaag donderdag 18 april. Einde van de week nadert alweer. Veel gebeurt deze week. Gaan we het allemaal over hebben. ASML, Rabobank, CM, TomTom. Noem maar op. Just Eat zelfs nog in Alphen. En dat gaan we natuurlijk doen met de vaste sidekick Albert Jellema. Daar staat hij. Albert, welkom. En we hebben een speciale gast. Een hooggeëerde gast uit België. Hè? Afgevaardigd bestuurder van de VFB. Ik zie ook, je hebt een button op van de GVD.
Altijd.
Ben Granger.
Dankjewel.
Heb ik dat goed uitgesproken, Granger?
Perfect.
Is dat nou een Waalse naam of een Vlaamse naam?
Het is een Franse naam, maar alle goede Vlamingen hebben een Franse naam en alle goede Walen hebben een Vlaamse naam.
Ja, dat zo moet ik thuis vertellen. Ik heb jou nog niet verteld, maar ik heb een Waalse vriendin. Dus ik ga het meteen vragen vanavond of ze dat kan bevestigen.
Iedereen maakt fouten.
Ja? Okay, nou, we beginnen even opnieuw, dames. Geen probleem. We gaan heel veel dingen bespreken. Misschien eerst even kort inzoomen op jouw persoontje, Ben, en de VFB, wat die is dat? Kan ik dat in België vergelijken met de VEB hier? Of zitten jullie net even wat anders in de wedstrijd?
Je kan het ermee vergelijken in die zin dat we allemaal de individuele beleggers vertegenwoordigen. VEB heeft een iets andere insteek, is wat activistischer van aard, ja. Heeft daar zijn sporen mee verdiend. Terwijl wij meer inzetten op educatie, wat in België belangrijker is, want alle onderzoek wijst uit dat de Nederlandse eindbeleggers toch iets meer op de hoogte zijn van wat er allemaal reilt en zeilt op de beurs.
Is zo?
Dus wij hebben nog iets meer zendelingenwerk te verrichten.
Ja, ja.
Heel veel mensen hebben schrik van de beurs, kennen het niet en blijven er dan ook van weg. En ja. Helaas is dat inclusief een heel deel van onze politici, wat maakt dat het soms moeilijk is om de positie van de belegger in de maatschappij omhoog te doen. En vandaar ook die pin. Wij zijn fier beleggers te zijn. Wij vinden dat beleggen het meest sociale is wat je met je centen kan doen. Dus dat willen we ook overal uitdragen.
Vandaar ook onze partnership, hè? Dat wij gaan helpen natuurlijk om die educatie ook de grens over te brengen.
Dat is ons
wel, wij zijn in elk geval heel blij dat wij de experts, de werkelijke analisten bij ons krijgen om een en ander uit te leggen. Want misschien voor de duidelijkheid, je vroeg wie ben ik, hoe kom ik hier terecht. Ik ben van opleiding psycholoog, ik ben helemaal geen belegger. Maar ik was niet zo thuis in de klinische psychologie. Dat zijn gekken die er last van hebben. Dus ik zocht een plaats waar je veel gekken hebt die er geen last van hebben.
Ja, dan moet je de beurs zijn.
Perfect, ja. Wat ik zoek.
Daarom zitten wij hier ook.
Vis in het water.
Staat op de perfecte plek nu.
Ja.
Gekken.
Dat gaat helemaal goed. Nee, maar ik denk wel dat je gelijk hebt. Wij lopen heel lang mee. En ik heb zelf optiebeurs opgegroeid. Nou, als er ergens gekken rondlopen, is het daar.
Het is voornamelijk de hubris. Hè. Elke analist of elke fondsenbeheerder denkt dat hij degene is die de hele beurs gaat verslaan. Ja. Dus dat vinden wij enorm leuk.
Ja, nou, fantastisch. En je hebt bij Morningstar gewerkt tijd ook nog?
Ja, dus begonnen in consulting, bij de bank terechtgekomen, bij een fondshuis terechtgekomen, dan bij Morningstar. En daar eigenlijk, ik denk, de leidraad van mijn verdere carrière ontdekt. Namelijk, als de eindbelegger wint, winnen we allemaal.
Ja.
Als die eindbelegger er geen succes mee heeft, dan komen we allemaal in de problemen. En Morningstar heeft als leidmotief toch altijd ervoor te zorgen dat die eindbelegger het best mogelijke resultaat behaalt voor hem in zijn leven. Ja. En het rare is dat je met die ratings dikwijls op zoek gaat, wat is de beste belegging? En het antwoord is, dat bestaat niet. Er is alleen de beste belegging voor jou. Die past in jouw portefeuille, jouw leven. Maar ondertussen blijven we toch naastig op zoek naar dat beste aandeel of dat beste fonds.
Die 100-bagger.
100-bagger, dat willen we. Nou, dat gaan we zeker doen. En dat gaan we deze uitzending, aflevering natuurlijk ook weer doen. Ben, we komen zo ook even af en toe, er komen wat Belgische dingetjes langs. We zijn natuurlijk nieuwsgierig hoe het gaat allemaal in België en met allerlei dingen. Wij praten ook graag af en toe een beetje over sport.
Ja.
Dus dat komt ook even langs. Maar dat zien we allemaal. Met name over aandelen natuurlijk. Maar we beginnen altijd met de verbazing van de week. En ik denk deze keer bij Albert te mogen beginnen. Albert, ja. Heb jij nog ergens over verbazen deze week?
Ja, zeker. Zeker. En ik wilde eigenlijk een vraag aan jullie stellen. En dan gaan we kijken als het jullie dan ook zou verbazen. Okay. Stel, je bent zakelijk gezien 10 jaar klant bij de ABN AMRO. Je hebt daar al je zakelijke centjes staan als bedrijf. En je verdient daar geld mee, verdienen ze aan jou. En je doet al je transacties. Alles loopt via die bank. En dan krijg je een brief met een cadeau. Omdat je 10 jaar bankiert bij de ABN AMRO. Mogen jullie gokken wat voor waarde 10 jaar klant zij bij de ABN AMRO vertegenwoordigt?
Ik zeg een tegoedbon van €50.
Dat is te veel, denk ik.
Ja?
Ik denk dat je zelfs niet zoveel mag geven. Het zal €25 zijn.
Nou, ik heb hem meegenomen. Het is een cadeaukaart van de HEMA. En de waarde staat op de achterkant. En die is 5 hele eurotjes om een vegan taart op te halen. Even kijken wat we mag hebben. Ja, een vegan taart krijg je dan.
Je noemt het wel degelijk een cadeau.
Nee, ik niet.
Doe het dan maandag of dinsdag, want dan ben ik er niet.
Ze noemen het een cadeaukaartcode. Okay. Dus ja, 10 jaar ABN AMRO bankieren. Dus ja, kijk, als ze denken dat ze mij hiermee, zeg maar, een plezier doen. Ja. Hiermee irriteer je me dus.
Ben, ik heb trouwens van jou nog een cadeaubon gekregen. Dat wist ik niet eens. Maar ik zag jouw naam in mijn hotmail. En toen kwam ik op een mail van jou van 1,5 jaar geleden. Of 2 jaar geleden heb ik ooit iets gedaan voor de VFB in België. En toen kreeg ik een cadeaubon van €25 van bol.com.
Klopt.
Alleen, die was exact 1 week over datum.
Daar kunnen wij iets aan doen.
Nee, dat maakt niet uit.
We hebben contacten bij bol.com, want het de reclame voor Nederland bedrijf. Oh, ja. We geven een bon van bol.com. Vroeger kreeg je in België altijd wijn of bier of wat dan ook. Hoe langer, hoe meer werd er gezegd van, maar eigenlijk is dat onhandig om mee naar huis te nemen. Ja. Of drink ik die rotzooi niet en die Belgische bieren, word ik altijd zo katerig van de volgende morgen. Dus hebben we gezegd, we geven een inspiratiebon, koop er een boek mee en kom volgende keer terug bij ons uitleggen wat je ervan geleerd hebt.
Wat is je favoriete Belgische bier?
Dat wisselt naar gelang mijn stemming en wat ik ermee wil bereiken.
Ja.
maar ik voel mij een lichte verplichting om een bolleke koning te zeggen.
Een bolleke koning. Ja. Ja, een bolleke. Ja, ja.
In Leuven heb ik dat wel vaak gedronken.
Tom Simons was hier een aantal weken geleden en die had over de Carolus?
Gouden Carolus.
Gouden Carolus.
Ja. Wat zou ook kunnen hebben, Carolus komt uit Mechelen, Bolleke Koning komt uit Antwerpen.
Ah, okay.
Ik heb een tijdje in de Ardennen gewoond en daar dronken we altijd Cime, niet de Chime, het Ardijbier, maar Cime. En dat kan ook heel lekker wegdrinken, ja.
Ja, oké. Okay. Dat is goed om dat te weten. Bolleke Koning, gaan we onthouden.
De link komt straks terug. Doe mij eraan denken als je straks iets vraagt over speculaas.
Oké, speculoos. Okay. Ben, jouw verbazing graag.
Wel, mijn verbazing van de week is niet zo voor de hand liggend en iets verder van mijn bed voor de meeste beleggers. Maar er kwam gisteren een rapport uit van de Europese Commissie, van commissaris Letta. En mijn verbazing was dat ik het fantastisch goed vond. En dat gebeurt mij niet zo vaak.
Nee.
Ik was het helemaal eens met die man. Dat is zo'n zeldzaamheid. Het ging over de Common Monetary Unit. Dat wil zeggen eigenlijk de eenheidsmarkt binnen Europa voor alle beleggers en spaarders. En een van de dingen die jij voorstelde was om de naam te veranderen naar de Saving and Investor Unit. En dan denk ik onmiddellijk aan sport weer, want alles relateert aan sport en de economische bril. SIU, aan wat doet u dat denken?
S-E-U?
I-U.
S-C-U, C-U?
Sjoe. Dus ik denk direct Ronaldo, zo krijgen we de jeugd meer mee aan het beleggen. Maar dus hij was aan het uitleggen, dus de Europese Commissie wil heel graag een zo breed mogelijk gedragen economische relance, waarbij zoveel mogelijk mensen deelnemen aan het economische weefsel. Ja. Ik vind dat een fantastische boodschap. Ik hoop dat die doordringt in België, waar de meeste politici die boodschap nog niet gehoord hebben. Dus ik ga met dit rapport nu leuren tot de verkiezingen in België, in de hoop van medestanders te vinden. Ja. Voorlopig heb ik er eentje, mevrouw Bertrand, de staatssecretaris, die van huis uit
wil. Die is toch heel rijk?
Haar vader is heel rijk. Zij zal best wel welgesteld zijn. Maar wat ik er leuk aan vind, is dat zij snapt wat beleggen is.
Ja.
Snapt wat hart heeft voor beleggen. En een gesprekspartner is waar je iets mee kan.
Mijn vader was toch, was hij oprichter van een holding? Of was
Luc
dat
Bertrand, inderdaad.
Luc Bertrand, van, waar is hij bekend van dan?
Van zowat het hele economische weefsel in België.
Oké,
dus,
okay. All right. Goed. Nou, oké. Albert.
Ja, Nico.
De bedrijfscijfers van deze week. Ja, best wel heftig. ASML, wij zaten van de week van ASML. Wat zal er gebeuren met ASML? We gaan heel erg letten op die order intake. Misschien even goed om te vertellen dat Ben in 3 maanden geleden had ASML een fantastische order intake. 50% hoger dan verwacht. En toen ging het aandeel van 700 naar 900. En nu viel het een beetje tegen. En er gebeurde eigenlijk niks. Albert?
Ja, we hebben natuurlijk deze week best wel veel lol erom gehad. Zeker ook met onze techjongen Jordi. Want zoals je zegt, die orders waren in het vorige kwartaal 9,2 miljard. En nu was de verwachting circa 5 miljard. Maar eigenlijk waren de whisper numbers al wel wat hoger. Hè? Want iedereen die had al een beetje van, nou, dat gaat een positieve verrassing worden. Dus er kwam 3,6 miljard uit. En aandelenkoers ging eigenlijk maar een paar procentjes omlaag. Gebeurde eigenlijk niet heel veel. En ik heb echt heel erg gelachen, want... Ja, dan zeggen de ik noem het een beetje, het zijn een beetje de wappies inmiddels aan het worden in die semiconductors. Want alles wat moet positief worden uitgelegd. Er kan gewoon geen enkele ruimte zijn voor de negatieve engel. Dus wat zeggen ze vervolgens nu? Je moet naar de lange termijn kijken. En dus niet zo focussen op die kwartaalcijfers, want die zijn heel erg lumpy. Ja. Oké, dus vorig kwartaal keken we allemaal alleen naar dat kwartaal. Ja. Maar nu moeten we kijken naar de lange termijn. Nou, dat is één. Dan het volgende is dat... Als je er is overcapaciteit, hè? Wij spreken bij die simpelere chips, maar wat ASML maakt, nee, dat komt wel weer goed. En ASML zelf, die werkt ook heel erg mee aan die gedachtegang. Hè? Want die zeggen gewoon, die gaan heel uitgebreid stilstaan bij die order intake. Ja. En dan zeggen ze, als wij nu 4 miljard per kwartaal vanaf nu halen, dan halen wij onze mid-range guidance voor 2025 van 35 miljard. Dus die werken er ook lekker aan mee. Alleen, wat mij zeg maar ook eigenlijk wel verbaast is dat, kijk, topbedrijf, uniek product. Alleen, ja, als je dan ene keer zegt van, nou, nu moet je de twee kwartalen gaan middelen. En dan is het briljant. Maar als het ene kwartaal heel goed is, dan moet je alleen daarop focussen. Dus ik moest er wel om lachen. Nou, nu zie je het aandeel wel wegzakken. Wat me wel echt opviel in die cijfers is dat 49% van de behaalde omzet in het eerste kwartaal kwam uit China. Mm-hmm. Dat is best bizar. Oftewel, die lopen zeg maar heel veel extra te kopen, te hamsteren eigenlijk. Ja. En dat was ook dat ze zich schijnbaar in China heel erg gaan focussen inderdaad op de simpelere chips. Ja. Want daar werd bij ASML ook wel over gesproken dat daar toch wel heel erg veel vragen ook als een soort tailwind vanuit AI zal komen. Ja, en die markt willen de Chinezen grijpen. Maar ik moest wel heel erg lachen. Kijk, ASML staat nog steeds voor het jaar bovenaan in de AIX met een rendement van 23% op dit moment. Ja. Er is sinds de cijfers nu 8% af en 11% in de piek. Alleen analisten, ja, iedereen probeert wat krom is in dit geval helemaal recht te praten. Ja, en dat is gewoon niet zo. En dat gaat gewoon een paar procent af en iedereen schrikt al.
Het is een beetje Lotus Bakeries, hè? Dat is bij jullie, het is natuurlijk een heel ander branche, maar dat is ook een aandeel wat eigenlijk niks fout kan doen.
Nee, omdat het lekker is.
Ja. Nee, maar ook dat is ook hoog gewaardeerd. En natuurlijk, ASML is best duur, maar het is een fantastisch bedrijf. Dat niet daar gaan,
ik kijk een beetje anders naar ASML, want ik vind dit weer heel leuk. Het bedrijf zelf vindt hun omzet allemaal dik in orde en volledig volgens de verwachtingen. Het is omdat je zegt, de fluistercijfers, de analisten vonden dat het meer moest zijn en zijn dan een beetje teleurgesteld in het resultaat. Terwijl je eigenlijk inderdaad een vrij voor de hand liggende verklaring hebt. China probeert nog binnen te krijgen wat ze kunnen, vooraleer dat de Verenigde Staten misschien weer wat strenger worden. Het is een verkiezingsjaar. Biden moet zichzelf een beetje sterk voordoen. En Trump doet zichzelf altijd sterker voor dan hij is. Maar het bedrijf zelf zegt, het is een overgangsjaar. Wij moeten investeren in de volgende generatie en in de toekomst. Dus we letten wat op de kleintjes. Dus we zijn wat voorzichtig in onze uitgaven. Dus mij lijkt dat een perfect, volkomen normaal verhaal. Als er al een dip is, want waar gaat het over inderdaad, 5% of zo?
Nou, 8%.
Dat vind ik toch even te veel hoger staan.
Maar dan zou ik zeggen, buy the dip. Want ik ben wel mee, je zou bijna kunnen lachen, dat het algoritme van social media ook geldt voor beleggers. Mm-hmm. Als het goed gaat, willen we alleen geconfronteerd worden met hetgeen dat onze mening bevestigt.
Ja.
Het is een topbedrijf en we zullen dat altijd een topbedrijf vinden. Dus zolang dat waar is... Ja. We gelijk.
Je bent natuurlijk een beetje, je bent psycholoog van huis uit, hè? Daar ben je toch voor opgeleid?
Klopt.
kijk je ook een beetje zo naar de markten of naar de beleggers, zeg maar? Dat beleggers, wat je net zei, dat beleggers zo reageren als er wat raars gebeurt op de beurs? Of als niet rationeel reageren?
Als hobby wel, want dat is hetgeen ik leuk vind. Als belegger zelf probeer ik dat minder te doen, maar je houdt er wel rekening mee. Morningstar had destijds een rapport, Dimensions of Popularity. Namelijk dat als een aandeel populair is, dat het ook gaat stijgen in waarde, om de hele simpele reden, zolang dat beleggers er geld blijven in pompen, gaat het ook omhoog. Ja. Dus een populair aandeel heeft meer kans op stijgen. Dus daar hou je wel een zekere rekening mee. Maar er is niks zo leuk als af en toe een contrarian belegger te zijn.
Ja. Ik vond het vroeger op de universiteit ook een van de allerleukste vakken. Dat was echt behavioral finance. Ja. Over hoe het werkt bij een belegger, zeg maar. En gewoon heel simpel. Als je €20 winst, dat levert dan minder relatief minder vreugde op dan wat €20 verlies aan pijn oplevert. Allemaal van zulke soort vergelijkingen die je dan hebt. En dat je daardoor ook irrationele beslissingen kunt maken. Maar ja, dat verklaart voor mij wat dat betreft ook dat markten niet efficiënt zijn. Ja. Ja, of het herding. Iedereen wil op het winnende paad zitten. Hè. Iedereen wil bij ASML in het karretje zitten, want dat is de winnaar van het jaar. Dus ja, dan wordt het ook een soort self-fulfilling prophecy op zo'n moment.
In dat kader een kleine terzijde opmerking. Danny Kahneman is net overleden.
Oh, Tversky en Kahneman.
De grote voorbeeld. Ja. Ja. Maar iedereen kent zijn naam, omdat hij een aangename man was, waar je wat mee kon, daar kon je mee praten. Ja. Maar een van de belangrijkste elementen in heel zijn werk is eigenlijk Amos Tversky. Ze waren met tweeën. Ja. Maar Tversky is een heel onaangename man.
Oh ja.
Heel moeilijk in de omgang. En dat was degene die zei, als de vergadering niet leuk is, ga er dan weg. Ja. En die stond ook gewoon midden in de vergadering recht en wandelde buiten, zonder uit te leggen, want dat is ook weer tijdverlies, waarom je het niet leuk vond. Ja, ja, ja. Dus Kahneman is bekend.
Ja. Nee, ik kende ze bijna. Voilà. De boeken waren destijds van Tversky en Kahneman. Dat,
Okay. Ik ben minder hoog opgeleid waarschijnlijk. Ik ken die boeken niet.
Wel, Thinking Fast and Slow.
Dat doe ik altijd.
En op de VFB-website vind je dat boek, wordt dat verschil uitgelegd. Het is de manier dat je hersens werken. Ja. Je probeert zoveel mogelijk snel te denken, want het kost geen moeite. Dan beslis je automatisch. En als er echt een probleem is waar je over moet gaan nadenken, dat kost energie, dat is lastig, dat doen we niet graag. Maar het is pas op die moment dat je echt rationeel gaat redeneren. En het spijtige, gelukkige is dat 80% van de tijd dat je eigenlijk helemaal niet nadenkt over wat je doet, dat je op automatische piloot door je leven cruist. En dat zie je ook op de beurs. Maar dat is ook het leuke, want moest iedereen perfect rationeel zijn, wat stonden we hier dan te doen?
Ja, het is ook altijd, als we moeten nadenken, kijken we altijd naar Jordi, toch? Hier niet wel?
Ja, daar heb ik van aangenomen. Die heeft ook meer tijd. Ik kan beter nadenken. Nee, dat is goed. Goed, ASML. Maar goed, wat moeten we ermee helpen met ASML? We hebben wel in ons elftal natuurlijk.
Ik zeg altijd maar zo.
Ons aanvoerdertje.
Het lijkt erop, nu ga ik iets heel gevaarlijks zeggen. Dat gaat iedereen, dus eigenlijk, ik moet het gewoon niet zeggen. Maar ik ga het wel zeggen.
NSA?
Maar, nee, moet je zeggen van, het begint een beetje erop te lijken dat zeg maar de enorme, extreme, laat ik zo zeggen, enthousiasme over een bepaalde groep aandelen lijkt een heel klein beetje af te vlakken.
Om daar op in te
en nu gaan heel veel mensen zeggen van, joh, die bedrijven gaan 20% omzet groeien, nog 10 jaar laten zien. Maar het lijkt erop dat nu toch een klein pasje op de plaats wordt gemaakt. Zelfs Nvidia kan
ging
dalen.
Gisteren omlaag.
Het is ongelooflijk, maar het kan omlaag. Gewoon 6% omlaag in 5 dagen. Ja. Je kan denken van, nou, dat kan niet.
De bubbel was wel heel.
Ja, nu ga je iets gevaarlijk zeggen. Bubbel.
Ja.
Gewoon een klein, maar de is een heel klein beetje een correctietje.
Ja. Moet er wel bij zeggen, heren, en dat moeten we misschien even over hebben. De rente is wel spelbrek, hè? Want de Amerikaanse rente, 10 jaar, zakt nu ietsje terug, maar die stond op 4,7%. En het omslagpunt ligt zo'n beetje, denk ik, nu bij de 4,5. Maar je leest echt best veel erover dat enerzijds Powell had weer een toespraak gegeven dinsdagavond.
Maar dat is toch juist heel goed voor die techbedrijven, want die bulken in de cash.
Ja, die bulken van het geld. Maar nee,
ze verdienen veel geld met een cashflow.
Discounted cashflow.
Hoe ga jij nu weer zo?
Zo worden analisten opgeleid.
Ja, dat is ook echt.
Ja, discounted cashflow. Maar in ieder geval, je kunt je toch voorstellen dat veel partijen denken, ik behaal wat geld van tafel, want we krijgen bij Uncle Sam 4,7%. En waarom zouden we nog op een beurs die 30% opgelopen is, zoveel geld op de rekening, op de beleggersrekening?
Is dat allocatie?
Maar staat dat geld gewoon stil te staan? Ik wil zeggen, al zet je het in de een of andere spot rates ETF, krijg je er ook 3,5 op. Ze verdienen op hun dividend. Cash ook, hè? Nee. Gewoon dagelijkse rente.
Ja, oké. Okay.
Nee, in Amerika krijg je zelfs 5 op de dagelijkse rente.
Dat doet geen pijn dat er zoveel in cash staat.
Bedoel ik. Maar als je, ja,
iShares heeft zo'n short-term treasury of zo. Gemiddelde looptijd 4-5 maanden. Krijg je 5%
plus of zoiets.
Maar ik bedoel maar, als er veel geld in de aandelenmarkt zit, dat partijen wat geld van uit de aandelenmarkt van tafel halen en dat gewoon in een geldmarktfonds zetten of waar dan ook.
Heb jij dat al gedaan?
Best een hoge. Nee, ik blijf gewoon zitten. blijf steeds short. Longen. Dus, je ziet dat die beurs het wordt een beetje spannender. De VIX gaat omhoog.
Ja. Ik denk, het is wat je zegt, even ter plaatse. Is in mijn ogen op dit moment geen probleem. Je hebt die chips nodig. Er moet een volgende generatie. Er is een beetje vertraging in de elektrische auto's en dergelijke. Daar ben ik helemaal mee akkoord. Hè. Maar de toekomst van alles wat met chips te maken heeft, lijkt mij nog niet onmiddellijk in gevaar.
Nee, dat gaat ook zeker door.
Je zou het ook anders kunnen omschrijven. Wellicht was het een klein beetje op de zaken vooruitgelopen.
Zoals analisten wel eens doen.
Al dus een handelaar. Oké, goed. Volgende punt van orde. Just Eat Takeaway. Albert, ik moet zeggen, gisteren lag het niet goed. Misschien dat jouw irritatie richting ASML ook daar een beetje vandaan kwam. Maar vandaag een volledig herstel, moet ik eerlijk zeggen. Just Eat Takeaway. Misschien kort even...
Kort kan niet.
Een korte samenvatting van de cijfers. Zonder al te veel...
Oké. Ja, ordercijfers, die gaven ze gisteren natuurlijk. In de UK en Ireland denk ik goed. Waarbij ook de bruto transactiewaarde 11% steeg. In Noord-Europa was het zo-zo. Met een kleine krimp waarbij je toch wel had gehoopt dat het nu langzaam richting groei zou gaan. Amerika, ja, in verhouding tot consensus nog wel lichtjes eronder. Ik vond het gewoon slecht. En de Seance divisie ook gewoon slecht op orders. De bruto transactiewaarde in totaal was best oké. Oftewel, de gemiddelde waarde per order lag wat hoger dan wat ze aangenomen. Hè? Want je hebt eigenlijk de orders, je hebt de gemiddelde ordergrootte en dan heb je je bruto transactiewaarde. Mm-hmm. Dan verdienen ze daar een commissie op, dat is je take rate en dan heb je je omzet. Nou, zo werkt het systeempje. Dus ze hebben eigenlijk een gemiddelde, de gemiddelde grootte per order was wat beter. Maar al met al magertjes, voor wat mij betreft. Wat erbij kwam was dat de EBITDA voor dit jaar back-end loaded zal zijn. Omdat ze toch in de eerste helft van dit jaar behoorlijk wat investments nog door investeringen doen in logistiek.
Ja, back-end loaded betekent tweede jaar helft.
Tweede jaar helft. Nou, dat zie
eigenlijk
je niet
betekent het moet allemaal nog gebeuren.
Nou, dan zit je niet echt te wachten. Dan had je over de inkoop van eigen aandelen. Iedereen had natuurlijk al de hoop, misschien komt er wat nieuws. Want ze lopen een beetje tegen het einde aan. Nou, dat was er nu niet. En in de conference call kwam ook de vraag van die inkoopprogramma. Van die 100 of wat in totaal 300 miljoen. Wat is nu voor share-based compensation?
Oh ja, tuurlijk.
En wordt er gecanceld? Ja. Nou, daar geeft hij geen antwoord op.
Nou, dan weet je het wel.
Daar geeft hij een cryptisch antwoord op. Dus ik ben het jaarverslag gaan kijken. Nou, als je daar een half uur naar kijkt, dan denk je, nou, ik snap er echt geen bal van. Met STI, LTI, DBI, weet ik hoe het allemaal heet. En het staat er gewoon ook dan niet helder in. Intensive. Dus dat is een mooie vraag voor de jaarvergadering.
Incentive-programma's.
Ja, en dan had je nog de fee caps natuurlijk. En dat is eigenlijk, als je het nu hebt over van wat zou een grote trigger kunnen zijn, dan is het fee caps een oplossing. Nou, nu zegt hij wederom, de verdict of the court, hè, de uitslag, die ligt dichterbij, inclusief schadevergoedingen. Maar ik heb toch echt een duidelijke voorkeur om een settlement te doen bij de New York Council, zoals hij dat zelf noemt. Dus oftewel
de gemeenteraad.
Dat het eraf gaat. Ja, het beweegt aan. Er worden weer nieuwe voorstellen ingediend. Dus dat heb je. En er kwam nog het rare verhaal in één keer over orders op een bepaalde campus. Misschien moeten we dat maar even laten parkeren, want dat is te ingewikkeld. En er was gisteravond in één keer het verhaal natuurlijk van de Flink-acquisitie. Ja. Dat Just Eat werd genoemd. Nou, dat heeft hij volgens mij zelf al ontkracht op Twitter dat dat echt het geval zou zijn.
Dat zou een forse overname zijn.
Maar ik heb een leuk idee.
Nou.
We doen een asset swap. We geven die lui Grubhub. En dan krijgen wij Flink.
Grubhub. Ja, ben je een beetje op de hoogte van het probleem?
Ik
heb een hele mooie overname gedaan in Amerika.
Ja,
alleen,
ik heb geen idee wat Flink waard is. Maar ik zag een keer financiering op 1,6 miljard of zoiets. Dus ik dacht, nou, een asset swap.
Ja.
Zijn we van de Grubhub?
Ik ben een beetje verward, omdat Nico mij op voorhand zei dat jij eigenlijk een grote fan bent.
Je moet nooit een fan zijn van een aandeel.
Want ik hoor het er niet.
Hij weet er veel van.
Hij
weet er veel van.
En ik heb er ook wel een veel. Maar mijn fanstatus is inmiddels wel voorbij. Ik ben nu meer de criticaster die nog steeds denkt dat er heel veel waarde in zit. Alleen, er worden al jarenlang, bijvoorbeeld de verkoop van Grubhub, dat is al 2 jaar lang, staat dat standaard in het persbericht. Mm-hmm. Nou ja, als er dan dat
zijn ook wel heel grote afschrijvingen natuurlijk. En dat drukt wel op het resultaat.
Ja, maar ja.
Is al wel een hele hap genomen. Dus, ze hebben iets van 3 miljard afgeschreven.
Hoe kerst?
Betaald in aandelen. Dus.
Als je kijkt naar de ordercijfers, dan denk je van elke kwartaal dat je langer wacht is minder waard. Dus als je 2 jaar geleden had verkocht, gevoelsmatig had je veel meer gekregen. Maar het lukt maar niet om te verkopen. Ja, en dan heb je die Seance-divisie. Dat als je daarnaar kijkt, vorig jaar, wat was het? -100 miljoen EBITDA. Dat je ook denkt van, hoeveel wordt er hier uitgeknald nog steeds?
Gaat dicht, hè?
Denk je niet, de prijs lag zo hoog, omdat het net na corona was. En tijdens corona bleef iedereen thuis en werd er van alles geleverd. En het is gewoon een structureel ding. En dat verklaart ook mijn positie hier, waar ik daarnet zeg, by the dip, zou ik hier zeggen.
Ja, maar je ziet nu juist dat je hebt helemaal gelijk, hoor. Maar als je alle cijfers bekijkt, deze week heb ik er weer een hele middag aan gespendeerd natuurlijk. Maar dan zie je staan plus 50 in die coronaperiode. En dan op een gegeven blik, dan zie je staan min 10, min 6, min 5. En nu zit je weer op 0. Dus je bent van die 50% corona, dat had eigenlijk moeten worden uitgesmeerd over 4 normale jaren. Ja. Dus nu, als je het gemiddelde bekijkt, ik ben net ASML. Ja. Als je het gemiddelde bekijkt, is best prima. Alleen waar de fout is eigenlijk gemaakt. Waar de fout eigenlijk is gemaakt, is dat omdat zij zijn toen allemaal als een dolle gaan uitgeven. Ja. Dus het is niet eens dat die orders weer zijn gekrompen. Alleen de uitgaven zijn geëxplodeerd, omdat ze dachten, we trekken de lijn door. Ja, daar is eigenlijk de fout.
Ja, het sloeg op hol toen natuurlijk. Ja.
Ik denk, ik heb ook gelezen, want ik bekijk aandelen graag in relatie tot hun concurrentie. En ik zag de kerel van Deliveroo die zei, we zijn niet gewoon aan het vechten voor met heel scherpe concurrentie voor een stukje van diezelfde taart. De taart zelf is aan het krimpen. En dan is het natuurlijk moeilijk en is je naambekendheid belangrijk. Ja. Dus je gaat nog meer uitgeven aan marketing. Ja. Terwijl het geld buitenstroomt. En niet daarmee, ik vind dit een structureler probleem, hoor.
Ja, alleen UK, waar ze de concurrent zijn van Deliveroo, die had 11% groei in het eerste kwartaal. En de markt groeide ook qua transactiewaarde. En dat komt omdat die boodschappenverhalen komen erbij.
Omdat alles in de UK duurder geworden is. En ook, dus het is een nominaal hoger bedrag. Ja. Maar ik denk niet dat meer.
Nee, de gemiddelde order basket was plus 7%. En de totale pot was 11% groot geworden. Dus dan heb je inderdaad een stukje inflatie en dan heb je 4% reële groei. Dus, maar ja.
Goed. Het is dan wel apart te zien. Ik zat gisteravond voetbal te kijken. Ik weet niet of je hebt gekeken naar Manchester City tegen
Real. Ik had gisteren tegen Real. Conferentieding. Ik heb de samenvatting op.
Was echt leuk. Inclusief Pengels wel, maar dan zie je op de achtergrond. Komt de hele tijd Just Eat langs. Ze zitten wel in de hoogste, in de Champions League.
Ik was meer... Kijk, alle sport wordt bekeken vanuit een economische... Ik trek heel graag de vergelijking tussen sporten en beleggen, omdat je heel vaak die dingen ziet. De coach die gezegd had tegen de keeper, blijf eens gewoon in het midden staan, man.
Ja.
Je voelt je als keeper de lul als het balletje dan heel traag naast je in de hoek rolt. Ja. Maar hoeveel penalties pakt hij omdat hij gewoon in het midden blijft staan?
Ja, dat deed gisteren Loenen. Die pakte
dat erin.
Ja. Ja,
dat is zelf toch ook, je vader was een rode duivel, toch?
Is dat heel lang geleden, inderdaad, heeft hij voor de Rode Duivels gespeeld. Heel veel bij de jeugdploegen en een paar keer bij de eerste ploeg. Er was één linksback beter dan hij, zei hij altijd.
Ja.
En hij heeft nog wel Europees kampioenschap gespeeld. En herinner je die film met Sylvester Stallone, Escape to Victory? En daar speelde in zijn ploeg de een of andere Zweedse blonde, heel snelle links voorbij. En mijn vader kon niet naar die film zien, want hij zei altijd, die smeerlap, die was altijd één stap te rap voor me.
Oh, ja?
Die kon ik nooit tegenhouden. Die was net te snel.
Waar heeft hij gespeeld? Bij welke club?
De wereldploeg Liersen.
Liersen SK. Daar speelde Jan Boskamp toch ook?
Jan Boskamp speelde daar. Heel populair in Lier. Was ook trainer bij de jeugdploegen. En dus toen ik een klein snotneusje was die dacht dat hij nog een wereldvoetballer ging worden, was Jan Boskamp de trainer.
Ja. Heb je zelf op niveau gespeeld? Of hoe ver ben je gekomen?
Nee, te traag en niet rap genoeg. Dat waren de twee fouten.
Wel inzicht, neem ik aan.
Oh, fantastisch inzicht.
Alleen geen uitvoering.
inderdaad. De jeugd van Lierse was heel goed. De jeugdopleiding was goed. Romelu Lukaku kwam bijvoorbeeld ook nog van de jeugdopleiding van Lierse. En we hadden altijd wel leuke trainers die ons meenamen naar allerhande internationale toernooien. Dus ik heb ooit nog de grootste namen waar ik tegen gevoetbald heb. Ooit stonden we tegenover Ajax met Jordi Cruijff, die wel jonger is dan ik, maar zoveel beter dat hij bij de grote jongens mocht meedoen.
Ja, je had zijn vader ook mee. Hè?
Voilà. En dan heb je... Ik heb tegen een Zidane gespeeld. Helaas niet tegen Zinedine, maar zijn jongere broer. Oh. Die ook toch veel beter was dan wij.
Ja, ja, ja. Lierse, wat ik zit te denken, Lierse SK, hebben die ooit internationaal gepresteerd?
Zij zijn geraakt tot de UEFA Cup 1 halve finale, denk ik. En dat
hadden die niet Leeds uitgeschakeld?
The Miracle of Ellen Throat. Dat is fantastisch. Dus ze verliezen thuis met 0-3 of zoiets. En gaan dan ginder de terugwedstrijd spelen in het gedacht van het is leuk geweest, we zijn ver geraakt, het is allemaal fantastisch. Ja. En er moet volgens de legende een zware mist gehangen hebben. En niemand weet goed wat er gebeurd is, maar op het einde van de match was het blijkbaar 0-4 en had Lierse Leeds uitgeschakeld. Ja, ja. En dus zou er nog steeds in de spelerstunnel ginder hangen een papiertje boven de uitgang dat de spelers die op het veld komen, daar hangt Remember Lierse en daar moeten ze dan even met hun hand tegen tikken. Ja, ja, ja. Het is nooit gedaan in voetbal. Heel leuk.
Nee. Oh, fantastisch. Mooi verhaal. Leeds United en Lierse SK. Nou, leuk. Ben, even kijken. Rabobank moet even over hebben. Er was hot nieuws van de Rabobank. Die gaat eigen ledencertificaten, zo werden die dingen vroeger genoemd, certificaten van een soort achtergesteld papier is dat, gaan ze inkopen. Er staat 8,2 miljard uit aan waarde. 1 miljard wordt ingekocht. Albert, we hadden daar een bepaald idee bij, hè? Toch?
Nou, het is niet een idee.
Nou, er lag geld op straat.
Er lag geld op straat, nou.
Ja.
En dat pakken we dan op. Ja, dat hebben we gedaan.
Onze leden die hebben dat hopelijk ook gedaan. We hebben dat allemaal opgestuurd van de week. Mensen kunnen dat lezen op onze site. Gaan we hier nu niet weggeven. Want ja, bij ons moet de kachel ook roken, Ben. We kunnen niet alles maar zo...
Is allemaal zo. Financiële instellingen waren om de een of andere reden... een beetje onpopulair het voorbije jaar. En dus die beurskoers reflecteert dat. Maar het zijn zeer degelijke instellingen. Dus,
er zijn behoorlijk gestegen. Europese banken zijn de afgelopen maand met... Dan sta ik nu wel terug, maar die zijn met 15% gestegen.
Ja.
Die maand KBC het ook goed doet.
Absoluut. En heeft ook een inkoopprogramma, zoals de meeste banken inderdaad.
Ja, dus, ook KBC ook. Ja, is ook een verzekeraar een beetje, maar...
Is een beetje een... Het leuke of niet leuke aan KBC, als je er tegen bent, natuurlijk, het is een beetje een appel in de bankwereld. Als je er klant bent, zit je in een soort gesloten systeem. Je wordt erin gezogen met je leven en je hypotheek en je ziel en weet ik wat. En dan is het heel moeilijk om er terug uit te geraken. Dus klandizie daar is heel loyaal. En als de beurskoers dan een beetje daalt, dan is er een leuk inkoopprogramma. Dus het is een degelijke lijn in mijn portefeuille, waar ik altijd tevreden van ben. De enige spijt dat ik heb, herinner je dat, denk 2013 of zo, dat ze op een gegeven moment aan minder dan 5 euro stonden. En had je toen maar het lef gehad om je hele hebben en houden erin te steken. Ja. Maar het heeft...
Nou, in het kader van educatie, je kunt dan beter wat spreiden, in plaats van je hele houden.
Ja. Als doe je de helft in Ancora, de helft in KBC.
Ja, daar gaan we ook gelukkig mee worden. Dat is een andere discussie, want onze leden zijn heel vaak voorstander van holdings.
Ja.
Maar als je mij laat kiezen tussen KBC en Ancora, de logica van Ancora zou zijn, maar dat noteert aan een discount. Ja, maar dat noteert al 50 jaar aan een discount. Die discount wordt nooit gehaald.
Nee.
Dus waarom beleg je niet gewoon ineens in KBC? Maar bon, dat is...
Ja. Ja, we hebben een vraag van de lezer van wanneer gaat die discount er een keer uit? Maar die gaan er nooit uit, die discount.
Nee, dat is gewoon een structureel ding. De holdings, degene die beleggen in private equity, die kunnen soms door een gelukje, ik wil zeggen, als een van de investeringen goed uitdraait, dan kan je soms inderdaad die discount opheffen, maar ook dat is over het algemeen relatief tijdelijk gegeven.
Die bedrijven zelf kunnen toch ook iets doen met die. Als jij nou bijvoorbeeld, ik had het afgelopen week over Exor. Exor, Italiaanse holding ken je, staat een discount van 40%, maar het meeste wat ze hebben is beursgenoteerd. Ferrari's, Stellantis, Philips. Dus die kunnen eigenlijk, als het echt de spuien gaat uitlopen, moeten ze eigenlijk hun participaties verkopen en eigen aandelen gaan inkopen. Ja. Maar dat doen ze ook niet.
Laten we het gewoon lekker hebben over... Tubize.
UBC, precies.
Lekker weer over Tubize.
Ja, Tubize hadden we het over met Tom Simons. Ja. Tubize koopt aandelen UCB bij. In plaats van... dat was discount, wat was het, 50%?
Nou ja, laat ik zo zeggen, als je het hebt over wat je helemaal niet snapt, als je als Tubize en niet je eigen aandelen komen.
Die van UCB, ja.
Nee, er is wel een logica in. Zo'n monoholding heeft een heel andere doelstelling natuurlijk. Vaak zijn dat voornamelijk de families en de ja, oude dus eigenaren die daarin zitten. En dat is een lange termijn visie. En ze denken, nu is dat goedkoop, wij kopen dat bij, dat rendeert op termijn. Maar als gewone belegger en je denkt misschien iets kortere termijn, want je wilt toch graag een beetje rendement zien, heb je maar dat is hetzelfde. Je hebt Warren Buffett. Om de zoveel jaar denken we wel eens, oh, nu is hij seniel, hij weet het niet meer, wat koopt hij in godsnaam nu weer? En dan 5 jaar later denk je van, god, had hij toch weer gelijk. Ja. Maar het is een beetje vals, want hij kan wachten. En dat is een van die behavioral dingen. Dat is die behavioral dingen, gelijk hebben en gelijk krijgen.
Ja. Ja.
En je krijgt dat heel moeilijk uitgelegd aan Amerikanen, omdat ik dat niet krijg vertaald in het Engels. Mm-hmm. Maar je kan gelijk hebben op de beurs en failliet gaan, terwijl je wacht tot je gelijk krijgt. Ja. Hij kan wachten, omdat hij op zo'n massale berg geld zit natuurlijk.
Dat is altijd die film The Big Short, dat vind ik altijd dan de mooiste. Dat hoe lang hij moet wachten voordat hij gelijk krijgt in de kredietcrisis.
Dus ik probeer het uit te leggen aan Amerikanen. Ben je getrouwd? Ja. Heb je ruzie met je vrouw? Ja. Heb je gelijk? Ja. Krijg je gelijk?
Oké. Okay. Ja, nou, misschien... Heel duidelijk.
Een hele omweg natuurlijk. Maar jij had bij de Rabobank heb jij een artikeltje geschreven waar mensen in stapjes kunnen zien over wat ze moeten doen, mochten ze er wel mee willen, toch?
Het is eigenlijk heel simpel. De Rabo doet een heel mooi aanbod. Betaalt 108,5 op die certificaten plus een beetje opgelopen rente. En je kan ze nu kopen. Hè. Dat ding stond 102, 103. Dus een hele korte premie. Ze doen een tender. Dus je raakt niet alles kwijt. Maar er zit een foefje in. Wat de Rabobank stond een beetje verstopt in de... vraag en antwoord sectie, waarin je eigenlijk kunt afleiden dat je als kleine particulier een soort voordeel hebt. En dat hebben we uitgelegd en daar moeten mensen maar eens naar kijken, want dat is best interessant. Het loopt wel wat op nu, maar dat is wel, wel leuk om even na te kijken. En ja, als je daar op tijd
blijft een
bij
coöperatief
was,
en is altijd leuk om...
Ja.
Zeker als je er klant bent, anders heeft weinig.
Daarom, precies. Dus, staat allemaal op de website. Ook op de website staat, heel even Alphen nog. Alphen, veel gedoe over Alphen. Iemand had het getipt bij links en dat pakt helemaal verkeerd uit. Wie was dat ook alweer?
Nee, kijk even in de spiegel.
Ik weet het niet meer. Maar goed, deze best veel aan de hand. Hebben we even op een rijtje gezet, best wat werk ingestoken. En dat staat ook op onze website. Mensen kunnen dat lezen. Onze leden weten daarvan. En we kunnen er verder op dit moment weinig aan doen nog. Het hangt ook een beetje af van de communicatie van Alphen zelf. Die zullen toch even naar buiten moeten komen met wat nieuws, hoe het gaat en wat er nou precies in de hand was met die CFO, plus wat andere dingetjes. Kunnen allemaal lezen. Dan gaan we door, Albert, met meer kwartaalcijfers.
Ik dacht, het is een toppetje uit België.
Tom 2 CM.
Hebben wij dat toppetje in België?
Kinepolis?
Wel, Kinepolis ben ik heel blij mee en... Ook daar weer de vergelijking met andere spelers in diezelfde sector. Het feit dat zij eigenaar zijn van hun vastgoed wil zeggen dat ze een veel stabielere basis hadden. En dus veel gemakkelijker die pick-up die er nu terug is in bioscoopbezoek kunnen meepakken. Terwijl de voorbije jaren heel veel bioscoopgroepen echt wel in de problemen zijn geraakt, cashflow-problemen hebben gehad, heeft Kinepolis dat veel minder gehad. Mm-hmm. En dus er komen eigenlijk mooie tijden aan. En deze Swiftie denkt onder andere dat die film, die concertfilm van Taylor Swift, dat veel mensen... Er is geen concert in België, by the way. Dus ofwel
dus
komen ze naar
Amsterdam.
Hier.
Ja. Ja.
Ja, ofwel gaan ze in België niet thuis op Netflix of Prime komt die concertfilm, is die al te zien. Maar nee, we gaan met z'n allen naar de cinema. Okay. We gaan ons
alsof een muziekfilm kijken. Dat is best leuk. Van Elvis is ook goed.
En mee zingen en mee roepen. Dus ik denk dat dat zou wel eens een topper kunnen zijn voor dit jaar. En Kinepolis is een heel mooie, degelijke en niet eens zo'n lange termijn spel. Dus die vinden we leuk.
Nee.
Maar in diezelfde sector, als je kijkt naar... en nu ben ik de naam even kwijt. Hoe heet het ding ook alweer?
Cinema World?
Nee, het is geen... kom er eens op terug. Zij doen bijvoorbeeld de scheidsrechterbeelden.
EVS.
EVS.
Ja.
Die vind ik heel leuk, omdat die zowel qua management als qua... eigenlijk corporate stijl, een beetje veranderd zijn. Ja. Zijn fantastisch goed geplaatst. En die winnen heel vaak in jaren waarin er grote wereldwijde sportevents zijn.
Ja.
En de volgende 4 jaar
is
er elk jaar wel een groot sportevent. En dus zij leveren diensten.
Verhuren, toch?
Verhuren, inderdaad. Maar het leuke eraan is dat de mensen, de operators, zijn niet bij hen in dienst, maar solliciteren wel bij mediabedrijven als zijnde, ik kan wel met dat ding werken.
Ah, okay.
Dus zij hebben een een netwerkvoordeel, zal ik zeggen. Als jij je wil promoten met het feit dat je hun technologie kan gebruiken, dan denk ik dat je als bedrijf heel sterk staat.
Ja, ik heb er wel eens naar gekeken. Het is een leuk bedrijf. Het stond een tijdje, een aantal jaren geleden, ging het niet zo goed met ze.
Nee. Toen en nu mag ik, moet ik opzetten dividend. Wat ik zeg, hè? Want het management beweert mij dat dat niet de reden is. Maar toen ik er 5 jaar geleden was, was het een heel erg lokaal Franstalig bedrijfje.
Ja.
En toen ik er eerder dit jaar naartoe ging, hebben we een Engelstalig, internationaal denkend team, waar toevallig, zeggen ze, een Vlaming aan het hoofd staat en ook de financieel directrice een Vlaamse is.
Ja.
Dat is niet de reden, beweren ze, nee. maar de hele feel van het bedrijf is veel internationaler, veel commerciëler, veel wat zal ik zeggen, up-to-date gebracht. En daarom heb ik dat ook getipt, ik denk eind vorig jaar al, als iets dat je best in je portefeuille kan opnemen. Ja. En de koers is mooi. Ja. Mooi traject aan het lopen.
Ja. Ik heb bij ProBeleggen meerdere keren positie gehad in de EVS.
Okay.
Het was eigenlijk een hele simpele strategie. Je koopt het een jaar voor grote spot-events.
Ja.
Klopt.
En als het
begin, ik bedoel,
als aftrap eerst aftrap, dan gooi je er weer uit.
Nee, 2 maanden voordat het begon, want dan zat het wel in de koers.
Dus
nu moet je verkopen.
Ja,
maar dus er zijn nu 4 jaar met een wereldwijd sportevent dat helpt.
Ja, nee, klopt.
En het andere ding is dat hun concurrenten een beetje in de problemen zijn gekomen. Okay. Dus zij zaten goed naast het veld, maar ze zaten niet in de studio.
Ja, okay.
En nu beginnen ze studio marktaandeel te winnen. Dus dat is weer een beetje...
Dat is Isan.
Mooi Belgisch aandeel. De Belgen zijn best wel...
Kinepolis, of ik zeg het verkeerd, want hoe moet je uitspreken?
Kinepolis.
Ja, Kinepolis.
Kinepolis, zeggen wij.
Kinepolis.
Vroeger heette het ding in Antwerpen heette Metropolis.
Ja.
Want Antwerpen is de metropool en al de rest is de parking, dat weet iedereen. Tegenwoordig heet ze allemaal Kinepolis of Kinepolis, mag je kiezen.
We spraken de CEO bij jullie op de beleggersdag.
Eddie.
Eddie Duchesne, weet je?
Ja, Eddie ben ik voor het eerst tegengekomen in 2006. Toen ik nog bij mijn hedgefund zat, toen kwam hij net als CEO aan het roer.
Okay,
en die heeft een fenomenaal track record. Dat is niet normaal. De aandeel is ook gesplitst geraakt. En ik denk dat het, dat is nou echt een aandeel wat in, denk ik, in 16, 17 jaar. Ik gok dat het misschien wel een Tenberger of zoiets is geweest.
Ja.
Want wat ze ook heel mooi doen, want ze genereren nu, ze bouwen schulden op door overnames te doen of te redesignen. Nou, bouwen ze schuld weer uit op de vrije kaststroom. Nou, ze hebben nu weer 10% free cash flow yield op een equity ongeveer. Ja, en heel veel van die andere concurrenten liggen op hun gat op dit moment, post-corona. Dus ze hebben al laatst ook wat gekocht, volgens mij in Frankrijk of Spanje. Dus ze kijken ook weer naar kleine 5-10 bioscoopjes weer erbij kopen.
Ja. Dus, experimenteren ook heel leuk met beleving.
Ja, met
de
love seats.
Zeteltjes en, love seats. Allemaal leuk meegenomen.
Leuke tip voor met je vrouw. Samen in een zeteltje.
Ja. Er is ook een cinema, waar heb ik dat gezien? Was dat in China?
Ja,
of
dat zijn piepshows, dat is anders.
Nee, maar waar de gewone filmzaal lig je in een bed.
Oh, serieus?
Dus als eerste date weet je direct wat je...
Nee, gelijk, wat voor films draaien ze dan?
Het is gewone films.
Oh, gewone films. Oké, dat is wel niet
leuk. Pretty Woman.
Ik zal het in de groep gooien thuis.
Pretty Woman.
Hoog in de Alpen, dat is wat denk ik. Ja. Whatever. Jongens, niveau daalt, spanning stijgt. Maakt niet uit. Over heel even kort de kwartaalcijfers nog, want we hebben nog wat meer dingen te doen. Tom 2, ja. Tom, zat €6 opeens, joh.
Ja, dat ging.
Van de 7,5 naar de 6.
Heel erg had.
Is dat dan?
Ik heb geen positie, dus ik kan vrij praten. Maar ze miste op de omzet een aantal procenten. Ten opzichte van de verwachting. RBDA was 4 miljoen, verwacht was 8 miljoen. Dus ja, het is sowieso eerste kwartaal niet heel groot. Alleen, eigenlijk kun je het... kijk, de automarkt in Europa is zwak. En dat verwachten ze ook dat dit jaar zwak blijft. En eigenlijk kun je elk jaar bijna hetzelfde zeggen over TomTom. En ik zal het in één zin zeggen.
Ze zijn er echt kwijt.
This is another transition year.
Als je het niet goed weet, dan heb je een transitie. Ja. Ben je in transitie.
Ze zijn weer in transitie.
Ik vind de situatie een beetje vergelijkbaar met andere bedrijven die hun leidende rol kwijt zijn. Je ziet TomTom niet meer in het straatbeeld.
Nee.
Dus ze kunnen het niet meer hebben van hun retail aanwezigheid.
Nee, dat is niet
allemaal weg.
Nee, dus je moet jezelf wat eruit vinden. En naarmate dat lukt of niet lukt.
Het is heel simpel. De automobiel, dat zijn hun automakers, dat zijn een groot gedeelte van hun klanten. Ja. Nou, er is eigenlijk nagenoeg nooit toeleveranciers van automobielfabrikanten die uiteindelijk meer dan 5% verdienen. He, zo simpel is het. Ja, en dan heb je gewoon hele stevige concurrentie ook. Nou, nu hebben ze wel dat die katen, daar hebben ze heel veel in geïnvesteerd de laatste jaren, zodat dat zichzelf allemaal ontwikkelt. Ze kopen trouwens wel, waarvoor dit wel heel goed nieuws is, want ze kopen heel veel aandelen. Ja, dus ze kunnen wel veel meer aandelen weer inkopen.
Ze kunnen 15% meer kopen.
Dus die groep gaat natuurlijk, ik weet niet of ze mee verkopen, maar ja, de free float wordt wel steeds kleiner.
Ja, oké. Okay. Dan heel even kort naar een Belgisch aandeel wat niet zo goed gaat, Ben. Galapagos. Dat was vroeger trouwens een Nederlands aandeel.
Klopt, ik wou net zeggen. Vroeger noemden jullie dat een Nederlands aandeel.
Door Mechelen las ik.
Ja, is een Belgisch aandeel.
Nu is het Belgisch. Als het wat minder goed gaat, dan... wat moeten we daarvan zeggen?
Ja, nou, misschien heel even om aan te geven. We hebben daar dit weekend ook een artikel over. En we kijken daarna. Maar het leuke is, het aandeel is op de beurs kost het €27. Uh-huh. Maar de kaspositie is €54.
Per aandeel.
Rara, hoe kan dat?
Ze moeten verder gaan ontwikkelen. Ze moeten iets nieuws zien te vinden. En dat gaat handenvol geld kosten. En dat heb je met die bedrijven. Je hebt dus een grote kaspositie nodig om je R&D te bekostigen. Van zo gauw dat ze daaraan gaan beginnen, dan ga je zien dat ze door die cash heen branden.
Het is €4 per jaar wat ze verbranden.
Ja. Nou, iets meer. Maar laten we zeggen 4,5.
Dat hangt vanaf in welke fase van onderzoek dat je zit, denk ik. Want dat durft nog wel eens wat versnellen.
Dus in fase 0, denk ik.
De hele hoop was natuurlijk dat door de samenwerking met Gilead, dat je een distributie zou hebben in de VS. En als dat goed lukt, god, dan blaast dat ding op en dan ben je blij dat je die in portefeuille hebt. Dat lukt minder goed dan gehoopt. Ja. Dus vandaag vind ik dat een moeilijke vraag. Wat ga je doen met Galapagos? Wil je dat? Als je gelooft dat ze nieuwe ontwikkelingen mee bezig zijn en dat dat goed loopt, dan ja. In mijn geval, ik moet zeggen, ik ben niet op de hoogte van iets dat een kaskraker zou worden.
Maar stel, je bent Gilead en die hebben 25%?
Ja, 25%.
Dan denk je van ja.
Het is ook
op 40.
Het is hun geld. Ze hebben dat geld ooit betaald.
Het is wel zo natuurlijk dat je op die cash krijg je nu een rentevergoeding. Dan kunnen ze een gedeelte van hun cashbeurt weer mee betalen.
Die maken best wel winst. Maar
klassiek gezien is het natuurlijk zo dat je een biotechbedrijf heeft. Die maken geen omzet, geen winst. En die halen elke 2 jaar halen ze geld op. En dan was er wat gezegd, dan is dit de pijplijn en dan is de netto contante waarde van die medicijnen is zoveel en dan wordt er een waarde geprikt. Maar die waarde is in de meeste gevallen boven de koers of in ieder geval de cashwaarde van de onderneming. He? Dus bij anders, waarom zou je überhaupt anders als biotechbedrijf investeren? Ja. Dus bij deze is het wel bijzonder dat je op de helft van de cashwaarde handelt. Dus een negatieve enterprise value. Ja. Dus er is werkelijk waar schijnbaar niemand die hier vertrouwen in heeft.
Het is toch wel triest.
Maar wat zit er in de pijplijn? Als je dat niet weet, dan is het moeilijk om
ze doen wel wat dingen. Ik zou zeggen, je gaat er naartoe. Ik bied €35 en iedereen gaat naar huis.
Ja, en als er dan iets toevallig nog een leuk ding in zit, dan hou je die.
Ja.
Maar ken je die tekst nog van, er zitten allemaal dingen en daar zei ook ooit iemand, ze doen de goede dingen.
Jitsen. Tegen Gerard Thompson, die jongen die volgen.
Ze doen de goede dingen.
Wij doen de juiste dingen. Maar dat doen ze nog steeds.
We kunnen ze eens uitnodigen en vragen. Vertel ons eens wat er in die pijplijn zit.
Nee, maar ik heb wel die Stoffels staat heel goed bekend. Die CEO, ik heb ook medelijden met die man. Want die is aangetreden bij Galapagos. En die kreeg 1 miljoen opties.
Op 50.
En er stond toen €55. Laat ik anders zeggen, er stond 50. En toen hij aantrad, ging het meteen naar de 60. Dus die man is op papier schat hemeltje rijk.
Was. En in België wordt hij belast op de veronderstelde waarde wanneer hij ze krijgt.
Dat hij heeft hoeven aftikken destijds, anders zit hij zwaar in de schulden.
Maar waarom vind je dat zielig dan?
Nou, omdat er nu 27 staat, zijn opties zijn waardeloos.
Maar denk je dat hij geen vast salaris heeft, die man?
Ja, natuurlijk ook. Maar goed, die man die kwam daar natuurlijk en die denkt voor mezelf, ik onderhandel een mooi pakket, want ik moet in een bedrijf stappen wat alle geloofwaardigheid verloren heeft.
Ja, maar ik denk
ik laat me goed belonen.
Maar die man die is hartstikke goed, hè? Laten we dat eens aannemen. Ja. Dat zegt iedereen. Dus wie zijn wij om te zeggen dat het niet zo is?
En hij heeft de cash nog om.
Ja, dus hij is fantastisch. Ja. Nou, hij heeft dus ook gekeken wat daar allemaal is en hij heeft besloten die functie te aanvaarden.
Ja.
Moet hij er maar wat van gaan maken.
Ik heb een heel goed idee voor hem. Hij moet die convertible van Pharming kopen. 100 miljoen, 4,5% rente.
Ja.
En de aandelen kopen straks op 1,25.
Why not?
Maakt niet uit. Maar het is wel een we zaten aan te kijken van wie kan er nou iets aan doen. Maar omdat er een groot aandeelhouder in zit, dat Gilead, die kan alles tegenhouden. Dus er kan effectief een private equity, die zal het sowieso niet doen omdat er geen kaststroom in zit. Maar niemand kan er wat aan doen zolang die Amerikanen de boel blokkeren. En die zijn effectief de enige die dat kunnen doen.
Als we dan toch teruggrijpen naar Lierse. Volgens ons, als je in de problemen zit, er is maar één man die je uit elke mogelijke situatie kan redden. Een wonderdoelman. En dat is Stanley Menzo.
Shout-out. Heeft hij daar gespeeld?
Hij heeft bij Lierse gespeeld. En als hij morgen terug naar Lier komt, dan wordt hij verkozen als burgemeester, denk ik. Dat is waanzinnig.
Hoe kan dat?
Omdat hij zo gek is als iets en dat appreciëren we wel.
Ja? Hij was een soort vliegende keeper. Hij moest toen in de tijd van
je kon 3-0 voorstaan en verliezen. Je kon 3-0 achterstaan en winnen. Je wist het nooit, maar altijd leuk.
Stanley Menzo.
Dus heel populair.
Is hij ook nog coach geweest daar? Want hij is ook nog wel een tijdje coach geweest, volgens mij.
Nee, maar niet in Lier. En dan is hij terug naar Amsterdam gekomen. Is hier, denk ik, jeugdkeeperstrainer geweest.
Ik mag de naam van de club niet zeggen, want Albert wil niet meer over Ajax praten. Maar ja. Is hij daar,
bij de jeugd.
Okay. Stanley Menzo. Goed.
Fantastische kerel.
Albert, nog heel even. cm.com?
Ja.
Cijfertjes? Ja. Opeens een best fraaie EBITDA.
Ja, omzet 11% naar beneden.
Ja, dat is wel knap gedaan. Wat heb je liever? Dus, 11% meer omzet en een dik verlies? En, minder omzet en meer winst?
En bruto winst jaar op jaar plus 3%. Dus het is eigenlijk een heel simpel verhaal. Alle groei wordt opgeofferd met maar één doelstelling. En dat is winst gaan maken. En uiteindelijk moet dat in de tweede helft van dit jaar moet dat in vrije kastroom.
Als de bedoeling is dat ze het ding gaan verkopen, is dat?
Nee, het is de bedoeling dat ze de schulden die ze moeten gaan herfinancieren in 2026, dat ze dat in 2025 gaat lukken. En daarvoor moet je winst hebben en positieve vrije kastroom. Dan is het aannemelijker dat jij zo'n convertible kunt gaan herfinancieren. Dus het is, even cru gezegd, vrouwen en kinderen eerst. Dus de omzet is niet relevant. Werd ook goed nieuws. We hebben 3 landen gesloten. Twee jaar geleden was het van, we zijn allemaal landen actief geworden, want we willen onze producten gaan doen.
Ja, er stond letterlijk in, we zijn met succes vertrokken uit 3 landen. Met succes. Dus dat betekent dat je, ik weet niet hoe je dat dan doet, maar dat kwam waarschijnlijk goed door de paspoortcontrole.
Kijk, je leert toch altijd dat succesvolle mensen diegene zijn die nee kunnen zeggen. Hoe meer je nee zegt, hoe succesvoller je bent. Die logica heeft ook een zekere eindigheid, maar in dit geval zou ik zeggen, misschien is het wel de juiste strategie.
Maar het is eigenlijk heel simpel. Groei opofferen. Ja. Kosten besparen, alles doen om winst te genereren, alles doen om vrije kaststroom positief te worden. En als je naar de laatste jaren kijkt, dan is het heel simpel. In 2020 gingen 1,5 miljoen uit, toen 3,7 of verliezen EBITDA. 26 miljoen, vorig jaar 4 miljoen. Nou, consensus voor dit jaar ligt volgens mij op 18 miljoen EBITDA. En dan moet in 2025 het volgens mij naar 27 miljoen EBITDA. En dan hoop je te kunnen financieren. Alleen dan moet je natuurlijk niet te veel verbranden in de tussentijd.
Hey Ben, we moeten misschien eerst een heel klein beetje de achtergrond. Dit is een bedrijf dat kwam met een spak naar de beurs op een tientje. Ging eigenlijk in coronatijd best goed. Hè? Ze versturen sms'jes en in corona hebben ze veel geld mee verdiend. Toen ging het aandeel naar €40 volgens mij. En toen zijn eigenlijk verkeerd geadviseerd, zou ik willen zeggen. Want ze hebben toen een convertible uitgegeven van 100 miljoen. Ja. En als ze toen gewoon een aandeel hadden uitgegeven op die hoge koers, hè, dan hadden ze geld gehad. En nu hadden ze ook geld. Alleen 5 jaar later moet je dat ding aflossen. En dat aflossing moet nu gebeuren in 2026.
Dus hangt een beetje af van de voorwaarden. Mogen zij de conversion zelf bepalen?
Nee, die conversiekoers die lag nog hoger. Maar dat is nu heel ver weg. Hè, want het aandeel staat nu €7. Ja. En de conversiekoers ligt volgens mij op 52.
Ja, dat is natuurlijk iedereen had ook een beetje gekkigheid in de bol. Hè, want laat ik zo zeggen, dat zijn allemaal off the record verhalen bij wijze van spreken. Maar iedereen dacht natuurlijk van we gaan dit lijn doortrekken. We gaan dit in andere landen doen. En mensen spraken over, we staan binnen no time op €100 qua koers. Ja. Dus dat zat in het hoofd. Vandaar de beslissing waarschijnlijk. Alleen ik heb toen ook wel gezegd van, joh, als je 10% aandelen had uitgegeven, of nu uitgeeft, dan hoef je die convertible niet te doen. Nee. Dus vaker zo, hè?
Op niemand moment dat luistert naar jou.
Als iemand een convertible uitgeeft, is vaak toch wel een teken dat je misschien er niet meer in moet zitten. Ja. Misschien wel een soort warning signal. Een convertible, verkoop
niet
het aandeel.
Niet doen. Ja, of koop die convertible. Short aandeel.
In dit geval, die convertible staat ook op 60% volgens mij.
Ik koop ook zelden een convertible. Ik denk, als ik het aandeel wil, dan koop ik het aandeel. Maar
Het is ook lastig bij te komen. Hè? Die convertibles die staan dan op een vage beurs in Duitsland.
Dan moet je 2 ton
per 100.000 of zo. Dat schiet allemaal niet op. We zijn er bijna door, jongens. Ben, misschien nog even leuk, nu je toch hier bent. jouw eigen favoriete aandelen? Heb je een paar leuke aandelen mee? Waar zeg je van, nou, daar zit ik wel naar te kijken of daar ben ik...
Wel, omdat je er straks zei, Lotus is natuurlijk een succesverhaal in België. En als je daar vergelijkt met de concurrentie, kijk je naar bijvoorbeeld een Mondelez. En dan denk je, ja, Lotus kan nog wel een heel pak groeien vooraleer je zo ver bent.
Okay, ja.
En dat was de link naar die bolletjes koning van in het begin. Want waarom vinden we dat zo lekker? Omdat daar gebrande speculatie in zit.
Oh,
dus bij de brouwerij De Koning in Antwerpen, daar ruik je op de donderdagen dat er gebrouwd wordt, ruik je effectief...
Oh, lekker.
Heel lekker.
Ja, ja.
Dus dat is die link. Nu, vroeger dachten we, hoe groot kan zo'n speculoos koekje in godsnaam worden? Maar ze hebben natuurlijk ondertussen ook andere dingen. Maar blijkbaar is er geen einde aan de groei. De discussie die wij ermee hadden was, zou je dat aandeel eens niet splitsen, dat het bereikbaarder wordt voor een groter publiek? Daar is geen nood aan, blijkbaar, geen interesse voor. Dus het lijkt ook veel groter dan het is, omdat de prijs van het aandeel hoog staat. Als je dat nu splitst door 10, dan val je misschien minder op, dan zit je misschien terug meer in de middenmoot. Dus
maar de waardering is ook...
strategie is het...
Als je het qua waardering vergelijkt, dan heb je ASML, die hele ingewikkelde machines maakt, en dan heb je een partij die koekjes maakt. En de waardering is ongeveer hetzelfde, qua EV/EBITDA.
Ik zeg koekjes en chips, dat hoort wel bij elkaar.
Maar er zijn wel meer waarderingen die niet helemaal kloppen. Tesla heeft heel lang groter geweest dan Volkswagen, terwijl die hoeveel honderdduizenden auto's... En, dus daar klopt iets niet aan, maar de waardering
Maar Tesla is ook geen automobielbedrijf, het is een softwarebedrijf.
Is een softwarebedrijf.
Van Tesla dachten we dat de enige auto was die zou overblijven. Dat denken we niet. We denken niet dat straks Lotus het enige koekje is.
We rijden allemaal met Chinezen binnenkort. Hè. Ja. Dus, ja, wat heb je nog in België? Wij zijn, Lotus is er eentje van. Ecopak vind ik altijd wel leuk.
Oh, ja.
Omdat we toch enige duurzaamheid aan de dag willen leggen. Mm-hmm. En water. Hoe lang zeggen we dat al? De Club van Rome zei al in 1974 dat de volgende wereldoorlog over water zou gaan.
Ja.
Dus het hergebruiken van water. En als je dan kijkt bijvoorbeeld naar Spanje, waar in de streek rond Barcelona het al 2 jaar niet geregend had. En dat vorige week is beginnen regenen. En dat dat daar... het manna uit de hemel is. Ja,
omdat kan veranderen. Hè? Dubai is het ook opeens gaan regenen.
Ja, dus,
dat is een wolkmanipulatie, hè?
Ja, eigen fout, hè?
Wolkmanipulatie.
Fantastisch.
Ja, nee, maar dat is het niet, zeggen ze. Want je kan het alleen doen als er wolken zijn. Als er geen wolken zijn, dan kan je ook geen regen maken. Met, wat ze doen is, als ze een wolk zien, dan vliegen ze naartoe en dan gaan ze die wolken irriteren met allerlei metalen deeltjes. En dan komt het water eruit.
Nou ja, er was dus een wolk.
Er was een wolk.
Ja, een
en de logica daar is, door de warmere temperaturen is er meer verdamping, zul je misschien vaker een wolk hebben, dus dat soort dingen. Ja. Maar komt er wel op neer dat als je water kan hergebruiken, en daarom vind ik Ecopak een leuke, dus zij gaan bij bedrijven zelf hun afvalwater reinigen en circulair maken.
We hebben ook zo'n bedrijf.
Ja.
Dat gaat iets minder goed. NX Filtration, heb je er al van gehoord?
Nee.
NX Filtration, die hebben net weer een nieuw aandeel uitgegeven. Dat staat nou rond de €3 of zo.
De oplossing.
Maar dat ging, hoe kwam dat naar de beurs dan? Welke koers?
14, 11, 12, 11, 13, 14.
Ja. Oké. Die maken van die
membraan.
Filters.
Filters, ja.
Van die membraanfilters. Maar inderdaad, water wordt
denk
echt wel
ook,
een...
Zelfs in Nederland,
Ik heb een water-ETF in mijn portefeuille en dat zit bij van alles, ook bij ontziltingsinstallaties. Ja. In Spanje worden er waanzinnig veel ontziltingsinstallaties gebouwd, want heel het midden van Spanje is een woestijn aan het worden.
Ja.
Dus daar moet iets gebeuren, dus daar zie ik wel toekomst in.
Ja.
En
die liggen niet zo goed nu, die ETF's, geloof ik wel. Die staan een beetje...
Ik mag niet klagen.
Staan die onder water?
Nee.
Oké, gelukkig maar.
En dan de laatste die ik had er nog eentje, Ontex.
Oh ja,
zit al heel lang als partner van VFB ook. Misschien een heel leuk moment om dat uit te leggen.
Ja.
Er zijn veel mensen die denken, als ze partner zijn, wil dat zeggen dat VFB zegt, koop dat ding. Dat is helemaal niet hetzelfde. Mm-hmm. Een partner is iemand die wij een platform bieden om te communiceren. Ja. En het zijn voornamelijk bedrijven die het even moeilijk hebben of die een boodschap hebben, die rechtstreeks in communicatie willen treden met de eindbelegger, mm-hmm. Die we op die manier willen helpen. Maar dat wil niet zeggen dat we zeggen, koop Ontex nu. Nu is Ontex, die hebben wel hele leuke producten, maar voornamelijk in de Verenigde Staten zijn dat witte producten, huisproducten. Dus je ziet die merknaam niet. Je weet niet altijd dat het onderliggend Ontex is. En het is mij niet helemaal duidelijk waarom de afgelopen 5-6 jaar zo moeilijke jaren zijn geweest.
Schulden.
Ja, je hoopt op die ommekeer.
Ja.
En nu, op deze moment, zijn we weer positief en optimistisch.
Ja.
We shall see. Hè?
Ik zag dat de Groof Peterkam had zelfs een koopadvies uitgevaardigd nu. En ze staan nu volgens mij rond de 8 of 9. Het is lang geduurd. Hè?
Ja.
En ze zaten nog in de portefeuille bij, hoe heet die holding?
Je had het nog over een groeimarkt van
hun. GBL zaten ze in.
Je had het over een groeimarkt nog voor hun.
In C wel.
Incontinentieluiers.
Ja, maar die maken ze ook. Die maken ze ook.
Ja, nee, daar hebben we het hier een keer over gehad.
Maar dus in C is het een heel mooi product en een heel leuk ding. Maar je weet hoe dat gaat op de markt. Het is niet noodzakelijk het beste product dat wint. VHS, Betamax,
marketing.
Dus ja, je moet je kwaliteit kunnen verwoorden en aan de man brengen. Misschien dat het daarin misging.
Ja.
En ook al omdat ze zelf niet mochten communiceren over die kwaliteit. Want je zit als huismerk natuurlijk gebonden aan wat je mag zeggen. Dus.
Ja. Ja.
Ik weet niet of dat het de moeite waard is, want dat is ook weer een hele grote kost om alsnog je eigen merk, brandname, te gaan uitbrengen. Maar ja, het is een heel andere business natuurlijk.
Ja. Dus, ja, goed, maar het is wel wat herstel, want het stond een hele tijd rond de 5, 6 euro. En laatste maand is een beetje de vaart ingekomen. En ze hebben de boel van mij redelijk onder controle. Ze hadden heel veel last van inflatie ook, omdat ze die hogere prijzen moesten betalen voor die pulp.
Ja.
En dat is nu allemaal wat afgekomen volgens mij.
Papier,
schulden afgebouwd.
Je denkt er niet altijd bij na wat er allemaal te pas komt in zo'n proces. Nee,
je weet wat er is in zo'n luier.
Nee.
Oké.
Okay. Nou. Wat is daar het grapje? Dat was in Amerika. Luiers en politici. Je moet ze regelmatig vervangen, want ze zitten vol van hetzelfde.
Oké, okay, goed. Ben, we hebben nog een paar dingetjes wil ik even van jou vragen. Ja. Dirk Kuyt, die naam zeg je wel iets, neem ik aan. Dirk Kuyt is nu een succestrainer in België. Kampioen geworden van de tweede divisie, of hoe dat ook heet bij jullie. Ja. Met Beerschot, geloof ik. Hè?
Ja.
En hij was in het nieuws, want hij zei van ja, ik werk liever in België dan in Nederland. Want in Nederland word ik altijd zo hard aangepakt. De Belgen zijn veel aardiger. Kan je dat onderschrijven?
Hoe is de relatie tussen Belgen en Nederlanders? Wij hebben veel respect voor Nederlanders, maar we vinden ze niet grappig. Nederlanders vinden Belgen grappig, maar hebben er geen respect voor.
Okay.
Kijk.
Staan jullie dichter bij de Walen of bij de Nederlanders? Als Vlamingen. Kijk uit wat je zegt nu.
Nee. Wij worden gescheiden door dezelfde taal. Maar qua mentaliteit denk ik dat we dichter bij de Walen staan. En de Walen kijken wel altijd naar Frankrijk. Maar als ik naar Parijs ga, dan weet ze binnen 3 seconden dat ik geen Fransman ben door mijn Frans. Maar ik dacht dat dat anders zou zijn bij Franstalige Belgen. Dat is niet waar. Na 3 seconden weten ze ook dat je een Belg bent. Ja. Wat wij spreken is geen Frans zoals ze het in Parijs spreken.
Nee.
Andere woorden.
Ja, ze horen natuurlijk. Ja.
Ja, ze horen het altijd. Dus we horen dichter bij elkaar. En ik zeg heel vaak, het is voornamelijk op politiek niveau dat die twee tegen elkaar botsen. Ja. Want in de praktijk, in de straat, zijn we allemaal leuk met elkaar. Maar vergelijk dat andersom even met het programma De Slimste Mens.
Ja.
Het is de mentaliteit van de Nederlander dat je naar die quiz komt met gedacht van ik wil hem winnen, dus ben je ernstig. En men heeft niet begrepen dat die quiz helemaal niet bedoeld is als quiz. Dat is een lulprogramma. En in België ga je daar naartoe om te proberen grappig te zijn. En als het antwoord juist is, is dat leuk meegenomen. En ik denk dat Dirk Kuyt dat een beetje voelt. Als je daar, als er iets fout gaat, dan zeggen we altijd de situatie is hopeloos, maar niet ernstig. Als je ermee kan lachen, dan valt het nog mee. Nee. Dus ik ga niet zeggen dat ze niet hard zijn, maar er zullen weinig mensen zo bot zijn als een Nederlander. Ja. Om de simpele reden dat hij fier is om bot te kunnen zijn. En dat heeft heel veel opgeleverd voor Nederland. En daar zeg ik ook bij, en dat is dit het moment om dat even duidelijk te maken. De gouden eeuw van België, van Antwerpen en Brussel, is de eeuw voor Nederland. Want de Spanjaarden zijn binnengevallen en iedereen met 5 frank of een halve hersencel is naar het noorden gevlucht. Dus waarom komen Antwerpenaren en Amsterdammers goed overeen en is zelfs het dialect vergelijkbaar?
Ja.
Volgens mij zijn er heel veel Antwerpenaars gewoon naar Amsterdam verhuisd.
Ja. Ja, ja, ja. Ja, diamanthandel zit ook in Antwerpen en Amsterdam. Hè? Die hebben ze meegenomen.
Klopt. En als je kijkt naar Zuid-Afrika, de kapitein van het schip was wel een Amsterdammer. Maar alle boeren die in het ruim zaten en mee naar Ginder zijn gegaan om er te blijven, waren voornamelijk Vlamingen. Okay. En het grappige is, toen ik hier in Amsterdam werkte, Zuid-Afrikanen en Vlamingen verstaan elkaar perfect. Maar Nederlanders spreken Engels met Zuid-Afrikanen.
Ja, ja.
Je eigenlijk zegt, Ben, is dat de Gouden Eeuw komt door Belgen.
Absoluut.
Kom er toch weer uit bij de Gouden Carolus. Nou, heel goed. Nog een paar laatste dingen. We hebben een leuk interview gemaakt van de week met Jillis van den Beukel, energie-expert over Shell. Kan iedereen zien, staat nu op YouTube. Zeer aanbevelenswaardig. Gaat over Shell, energietransitie. Gaat Shell naar Amerika of niet? Hè? Want er zit met die waarderingen. Shell denkt dat ze
mag
veel meer
waard zijn. Mag ik vraag nemen voor Galapagos?
Sorry?
Is Shell nu een Nederlands bedrijf of niet?
Nou, ze waren Nederlands. Ze zijn nu Engels, maar daar hebben ze ook alweer spijt van. Ze willen nu naar Amerika. Dan willen ze naar Houston, omdat daar, dat is ook wel het epicentrum van de olieindustrie.
Ja.
En eerlijk is eerlijk, de waardering van de Europese oliemaatschappijen ligt op ongeveer ongeveer 60% van de waardering van een Exxon.
Er wordt heel anders gekeken naar oliemaatschappijen in de Verenigde Staten dan hier. Dus ik vind wel een logische zet, wat wel spijtig is voor ons.
Eigenlijk het land uitgejaagd. Ik weet niet hoe dat bij jullie is met de politiek, maar onze politiek heeft een bloedhekel aan bedrijven die geld verdienen. En die willen ze allemaal de grens overjagen. En dan,
De Shell handelt op een korting.
Discount. 40%.
Ja, als ze effectief die vraag doen, dan
is een holding. Shell holding.
Onze overheid geeft liever 2 miljard uit aan de verbouwing van het Binnenhof.
Ja, dus ik krijg een heel mooi nieuw gebouw met allemaal
2 miljardjes.
Toegangspoortjes. En dat komt goed. En dus dat kan mensen om kijken. En we hebben een rapport van Flow Traders. Daar hebben we goed naar gekeken, want toch wel een beetje de tijd nu open, toch, voor Flow?
Nou ja, laat ik zo zeggen, er begint wat hoop te gloren voor Flow, denk ik. En we hebben natuurlijk die Bitcoin ETF gehad, want ze zit ook in de crypto. En daar zijn die volumes geëxplodeerd. Er zijn wat een aantal Amerikanen die daar enorm van hebben geprobeerd.
Jane Street, 2,7 miljard netto winst.
Dus dat kan ook een beetje doorcijpelen richting Flow natuurlijk, zoiets. Ja. En daarbij is de, zit meer in die wereld, maar de volatiliteit loopt wat op inmiddels. Dus de trough is geweest. Dus ja, mocht dat een beetje doorgaan, dan zal het in ieder geval een iets beter klimaat zijn voor Flow dan dat het was.
Wat denk je dat ze gaan verdienen in het eerste kwartaal?
38 cent toch?
Dat is een consensus.
Ik ben een beetje terughoudend omdat er zoveel verkiezingen aankomen. En in de periode voor verkiezingen heb je vaak minder volatiliteit. Ja. Omdat iedereen wat afwacht wat er staat te gebeuren.
Of de ene bejaarde of de andere bejaarde wint.
Ja. Ja, het zijn ook verkiezingen bij ons natuurlijk.
Europese verkiezingen? Europees en in België? België? Ja, maar jullie hebben altijd bijna verkiezingen.
Nee.
Jullie doen 3 jaar over de samenstelling van de regering.
Ja, maar het regering vormen duurt lang, maar de verkiezingen die hebben regelmatig.
Oh, ja. Wij proberen nu ook heel lang erover te doen, met Geert.
Maar die heeft een beetje gedreigd die weg, maar die loopt natuurlijk niet weg. Ja. Dat gaan we zien. Laatste vraag. EK in België, EK. Jullie doen mee aan het EK ook. Oekraïne, Roemenië en Slowakije. Dat wordt een makkie.
Dat is een makkie.
Belgen zijn over het algemeen beter in grote matchen dan in kleine matchen.
De Bruyne was goed gisteren.
Nou ja, hij mist wel die ene bal.
In theorie, kijk, wij hebben niet datzelfde zelfvertrouwen als Nederlanders die elke keer wereldkampioen gaan worden. Dus ik heb de neiging om voorzichtig te zijn, maar als het niet lukt om door zo'n poelen te geraken, dan moet je je afvragen wat je daar in godsnaam komt doen. Ja. Maar op voorhand gaan wij niet... wat zag ik op het nieuws? Dat er in Nederland hier al een straat volledig met oranje vlaggetjes vol hangt.
Ja. Wij gaan in ieder geval de finale halen.
Voilà, wij nog niet. Wij zijn nog even voorzichtig. Vaak loopt het beter als het in de poelen niet goed loopt. Ja. Dan worden ze wakker geschud, dan gaat iedereen wat meer moeite doen. Als de poelen te gemakkelijk is, dan verlies je de eerstvolgende match omdat je denkt... Oh,
dan hadden wij EK in, wanneer was dat? Oostenrijk en Zwitserland. Dat ging fantastisch. Ja. En daarna tegen Rusland eruit. Maar goed, nou, we gaan het zien. Ben, hartstikke leuk dat je er was. Wij hopen ook dat onze samenwerking met de VVB en de aandeelhouder dat goed... tot terecht komt de komende jaren. Ik heb ook nog een webinar gedaan bij jullie van de week. Afgelopen dinsdag over 10 Hollandse
Jullie brengen de Nederlandse serieus naar België. En wij brengen de Belgische laissez-faire naar Nederland.
Precies. Nou, ik denk dat het een hele goede zaak is. En gaan we zien. Bedankt voor je aanwezigheid hier. Leuk dat je...
Dank je wel voor de uitnodiging. Ik vond het heel leuk, heren.
Ja, nou, Albert, jij ook bedankt.
Jij ook bedankt, Nico.
Ik ook bedankt natuurlijk. Allemaal bedankt. David ook bedankt. Ja, hij mag ook wel zeggen, want er ging niks mis vandaag.
Hey, in één keer.
En echt in één keer opgenomen. Dat mag ook gezegd worden. David, dankjewel. En u thuis ook bedankt voor het kijken. En tot de volgende week. Dan zijn we er weer. Dankjewel. Tot ziens.